Welkom bij de podcastserie Parels in de Bijbel. In deze serie maken we een reis door de Bijbel. We gaan op zoek naar de betekenis van de verschillende Bijbelboeken, waarbij we met name letten op de boodschap die vanuit de tekst zelf naar voren komt. Op die manier volgen we de rode draad door de hele Bijbel. We letten in deze serie niet alleen op de inhoud van de teksten zelf, maar geholpen door inzichten van Joodse geleerden, ook op de manier waarop de boodschap is vormgegeven. Zowel de ervaren Bijbellezer als degene die de Bijbel nog aan het verkennen zijn, zullen tijdens deze serie tot een beter begrip komen van de boodschap van de Bijbel. In deze podcast schuiven we weer een stukje verder in de tijd in vergelijking met de vorige aflevering. En we blijven in het Zuidelijke Rijk. Inmiddels is het Noordelijke Rijk overvallen door de Assyriërs. Het zuiden is door het oog van de naald gekropen en op het nippertje aan de Assyriërs ontsnapt. En de vraag is hoe het nu verder gaat. Heeft men geleerd van de geschiedenis of blijven de inwoners van het Zuidelijke Rijk de afgoden dienen? Helaas blijkt dat het geval te zijn en we zullen nog zien dat uiteindelijk ook het Zuidelijke Rijk in ballingschap zal worden gevoerd. Niet door de Assyriërs, maar door de Babyloniërs. In deze podcast gaan we in op de profeten uit deze tijdsperiode, de periode na de Assyrische ballingschap van het Noordelijke Rijk en voor de Babylonische ballingschap van het Zuidelijke Rijk. De eerste profeet uit deze periode die vermeld kan worden is Jesaja. De vorige keer hebben we al gezien dat de eerste 39 hoofdstukken van deze profeet uit de periode voor de Assyrische ballingschap van het Noorden is. Het tweede deel vanaf hoofdstuk 40 is waarschijnlijk uit de periode tussen de Assyrische ballingschap van het Noorden en de Babylonische ballingschap van het Zuiden. De periode die in deze podcast centraal staat. In de westerse theologie wordt vaak een veel latere datum genoemd voor het tweede deel van Jesaja, namelijk de periode na de Babylonische ballingschap. Dat zou dan betekenen dat het tweede deel van een andere profeet is dan het eerste deel. Eenvoudig vanwege het feit dat Jesaja anders onmogelijk oud geworden zou moeten zijn. Redenen voor Joodse geleerden om een datering aan te houden voor de Babylonische ballingschap en niet na de Babylonische ballingschap zijn de volgende. In de eerste plaats wijst het taalgebruik op een ontstaan in de periode voor de tijd van de Babylonische ballingschap. Na de ballingschap is het Hebreeuws duidelijk beïnvloed geraakt door het Akkadisch en Aramees, zoals bijvoorbeeld te zien is in Ezechiël. Dat is bij het tweede deel van Jesaja niet het geval, en dus wijst het taalgebruik op een vroegere datering. In de tweede plaats sluiten de thema's en stijl van het tweede deel duidelijk aan bij die in het eerste deel. Dat betekent dat beide delen van dezelfde schrijver zijn. Dat is niet mogelijk als het tweede deel van na de ballingschap is. Dan zou het tweede deel een andere schrijver moeten hebben gehad. En tot slot. De thema's van het tweede deel van Jesaja passen niet bij de tijd na de Babylonische ballingschap. Denk aan de waarschuwing tegen afgoderij, vervolging van profeten en het offeren van kinderen aan Moloch. Deze thema's passen niet in de periode na de Babylonische ballingschap, maar wijzen eveneens op een vroegere datering. Voor mij zijn deze argumenten behoorlijk overtuigend. Het tweede deel van Jesaja is bekend vanwege een viertal profetieën over de Messias. We noemen dit de vier profetieën over de kracht van de Heer. We komen daar later in deze serie nog op terug. Maar het is goed om vast te houden dat naarmate de tijd verder gaat, vanuit de profeten steeds duidelijker de verwachting wordt gewekt dat er een Messias zal komen. Welk beeld men dan had van de Messias, dat zal later in deze serie nog besproken worden. Een tweede profeet uit deze periode is Nahum. Hij voorspelt de ondergang van Nineveh. Nineveh is op dat moment de hoofdstad van het Assyrische Rijk. We hebben eerder al stilgestaan bij de profeet Jona. Toen hij het oordeel aankondigde in Nineveh, bekeerde de bevolking zich en besloot God het oordeel niet uit te voeren. Kennelijk was die bekering tijdelijk, want nu voorzegt Nahum dat de stad verwoest zal worden. En dat is later ook inderdaad zo gebeurd. Andere profeten uit deze periode zijn Habakkuk, Zefanja en Joël. Het is duidelijk vanuit deze profetieën dat ook voor het Zuidelijke Rijk het oordeel onvermijdelijk is. Zo geeft de profeet Habakkuk nadrukkelijk aan dat de Babyloniërs het volk in ballingschap zullen voeren. Ook Zefanja spreekt over het oordeel over het volk van Juda. En Joël gebruikt het beeld van een sprinkhanenplaag om het oordeel over Juda aan te kondigen. Maar de profeten kijken ook vooruit. Zo voorspelt Zefanja dat God ook met de Babyloniërs zal afrekenen. En Joël voorziet een tijd waarin Gods geest over alle mensen wordt uitgestort, over jongeren en ouderen, over iedereen. Deze profetie wordt later door Petrus bij het Pinksterfeest aangehaald om aan te geven dat deze profetie op dat moment vervuld wordt. Maar de profeten kijken ook verder vooruit naar een tijd van herstel voor alle volken, zoals Zefanja voorspelt. Hij voorziet een tijd dat alle volkeren God zullen eren. En opnieuw moeten we constateren dat duidelijk niet alle profetieën uit het Oude Testament al vervuld zijn. Ook wordt iets anders duidelijk. Vanuit het Nieuwe Testament weten we dat bijvoorbeeld verschillende profetieën over de Messias vervuld zijn toen Jezus gekomen is. En de profetie van Joël over de Heilige Geest is met Pinksteren vervuld. Anderzijds zijn diverse profetieën nog niet vervuld. Kortom, de profetieën uit het Oude Testament over de toekomst worden niet allemaal ineens vervuld. Dat gaat in etappes. Dit is iets dat we weten door het Nieuwe Testament. Maar voor de oorspronkelijke geadresseerden van de profetieën zal dit niet duidelijk geweest zijn. Voor hun moeten deze profetieën over de toekomst veel vragen hebben opgeroepen. Nogmaals, we komen nog op dit thema terug. In deze podcast willen we in het bijzonder stilstaan bij Jeremia. Daarmee krijgen we een goed beeld van de geestelijke situatie van de bevolking van het Zuidelijke Rijk in deze periode. Jeremia is een profeet waar je niet vrolijk van wordt. Een groot deel van zijn boek bevat onheilsprofetieën en geen profetie klinkt zo onheilspellend als Jeremia. In het begin van Jeremia lezen we hoe God aan de profeet opdraagt om de mensen die de tempel binnengaan om te offeren, toe te spreken. En dan zegt Jeremia tot die mensen: "Vertrouw niet op die bedriegelijke leus. Dit is de tempel van de Heer, de tempel van de Heer, de tempel van de Heer. Maar jullie vertrouwen op die bedriegelijke leus en dat zal je niet baten. Jullie stelen, moorden, plegen overspel en mijneed, branden wierook voor Baal en lopen achter andere goden aan die jullie eerst niet kenden. En toch durven jullie, terwijl jullie al die gruweldaden plegen, voor mij te verschijnen in deze tempel, het huis waaraan mijn naam verbonden is, met de gedachte: ons kan niets gebeuren. Denken jullie soms dat het huis dat mijn naam draagt een rovershol is?" Het geeft een beeld van de houding van de bevolking. Zoals al eerder is aangegeven in deze podcastserie was Jeruzalem maar net ontsnapt aan de veroveringstocht van de Assyriërs en je zou verwachten dat het volk daardoor tot inkeer komt. Maar het tegenovergestelde was het geval. Kennelijk leidde de redding van Jeruzalem en de tempel ertoe dat men dacht onschendbaar te zijn. Jeruzalem was de stad van de tempel en God woonde in de tempel en zou het nooit toestaan dat de tempel zou worden vernietigd, dacht men. Men ging door met het vereren van de afgoden en vertrouwde erop veilig te zijn vanwege de aanwezigheid van de tempel. Jeremia maakt duidelijk dat dit niet klopt. Integendeel, niet lang nadat hij deze waarschuwing heeft gegeven aan de bezoekers van de tempel, maakt hij voor het eerst duidelijk dat vanwege de goddeloosheid van het volk de tempel verwoest zal worden. De profetie van Jeremia is ook bekend vanwege het beeld van de pottenbakker dat in dit boek gebruikt wordt. De tekst luidt als volgt. De Heer richtte zich tot Jeremia: "Ga naar de werkplaats van een pottenbakker, dan zal ik laten horen wat ik je te zeggen heb." Ik ging naar de werkplaats waar een pottenbakker juist op zijn draaischijf aan het werk was. Als de pot die hij maakte mislukte, begon hij opnieuw en vormde hij de klei tot een andere pot, precies zoals hij zich die had voorgesteld. De Heer zei: "Volk van Israël, ik kan met jullie hetzelfde doen als die pottenbakker, spreekt de Heer. Immers, jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van de pottenbakker. De ene keer zeg ik tegen een volk en een koninkrijk dat ik het zal uitrukken, verwoesten en vernietigen. Maar als het volk waartegen ik gesproken heb met zijn kwalijke praktijken breekt, dan zie ik af van het onheil waarmee ik het wilde treffen. De andere keer zeg ik tegen de volk en een koninkrijk dat ik het zal opbouwen en planten. Maar als dat volk daarna niet naar mij luistert en doet wat slecht is in mijn ogen, dan zie ik af van al het goede dat ik beloofd heb te doen." Wat deze tekst wil zeggen is dat de kwaliteit van de klei bepaalt wat je ermee kunt doen. Sommige soorten klei zullen geschikt zijn om een vaas mee te maken, maar andere klei is wellicht meer geschikt voor een pot. En het is de vaardigheid van de pottenbakker om aan te voelen waar de klei geschikt voor is. Met dit beeld roept God nogmaals het volk op om zich te bekeren. want dan is God in staat om goede dingen met het volk te doen. Maar er klinkt ook een waarschuwing, want als de klei slecht van kwaliteit zal blijken te zijn, als het volk zich niet bekeert, dan is de consequentie dat God zijn volk met onheil zal treffen. De bevolking krijgt de keuze en God roept op om de goede keuze te doen. Even later borduurt Jeremia verder op het beeld van de pottenbakker voort. Zolang het klei nog niet uitgehard is, kun je er nog van alles van maken. Maar als de klei eenmaal is uitgehard, dan is de vorm die het gekregen heeft onherroepelijk. In de oudheid werd de pot die niet meer te gebruiken was kapot gegooid en afgedankt. Dit beeld gebruikt Jeremia om aan te geven dat het geduld van God opgeraakt is. De klei is uitgehard en het voorwerp is onbruikbaar geworden. We lezen dan: sla in aanwezigheid van de mannen die je vergezellen de kruik stuk en zeg tegen hen: dit zegt de Heer van de hemelse machten, ik zal dit volk in deze stad stuk slaan zoals iemand een kruik aan stukken slaat, onherstelbaar. Omdat er nergens anders plaats meer is, zullen ze hun doden zelfs in Tofeet begraven. Dit zal ik met de stad en haar inwoners doen, spreekt de Heer. De huizen van Jeruzalem en de paleizen van de koning van Juda, ja, alle huizen waar men op de daken wierook heeft gebrand voor het sterrenleger aan de hemel en wijnoffers heeft gebracht aan andere goden, maak ik zo onrein als Tofeet. De boodschap is duidelijk. Gods geduld is op. En dan gebeurt datgene waar de profeten bij herhaling voor gewaarschuwd hebben. Het Babylonische leger overvalt het zuidelijke rijk en voert een deel van de bevolking in ballingschap. De tempel in Jeruzalem wordt verwoest. De profetieën van Jeremia en andere profeten zijn uitgekomen. Als de ballingen in Babel zijn aangekomen, stuurt Jeremia een brief vanuit Jeruzalem. En dan lezen we: de brief had de volgende inhoud. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Bouw huizen en ga daarin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad waarin ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar voorspoed en vrede, want de voorspoed van de stad is ook jullie voorspoed. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan de droomuitleggers die in opdracht van jullie dromen. Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heer. Dit zegt de Heer. Als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik aan jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Het eerste dat opvalt is dat God zich nog steeds wil bemoeien met zijn volk. In de oudheid was het zo dat als je kans zag de tempel van je vijand te verwoesten, de God van dat volk niet meer bestond. Het verwoesten van de tempel van de tegenstander was een teken dat jouw God sterker is dan hun God. Nu hebben de Babyloniërs kans gezien de tempel in Jeruzalem te verwoesten. En het ligt voor de hand om daarin het teken te zien dat de God van de Babyloniërs machtiger is dan de God van Israël. Maar dat is niet het geval. God is niet gebonden aan een tempel en zelfs nu de tempel er niet meer is, zorgt God voor zijn volk. En hij laat weten door middel van een brief dat hij niet verdwenen is. Het tweede dat opvalt is de aankondiging dat de ballingschap 70 jaar zal duren. Dan zullen de ballingen weer de gelegenheid krijgen om terug te keren naar hun land. Deze voorspelling is inderdaad zo uitgekomen. Na 70 jaar werden de Babyloniërs op hun beurt verslagen door de Perzen en de Meden. En die stonden het volk toe om terug te keren. En het maakt eens te meer duidelijk dat weliswaar de tempel verwoest is, maar dat God voor zijn volk blijft zorgen. Tot slot wil ik aandacht vragen voor de structuur van Jeremia. Want in grote lijnen heeft ook dit boek een spiegelbeeldige structuur. Het boek begint met de roeping van Jeremia en eindigt met de val van Jeruzalem. Het tweede deel gaat over het oordeel en hoop voor Juda en Jeruzalem, terwijl het voorlaatste deel gaat over het oordeel en hoop voor de volken. Op het volgende niveau gaat het over het verzet van het volk tegen God en over het oordeel van God over het volk. En dan gaat het in het midden van het boek Jeremia over een belofte van herstel voor Israël. We lezen dan in het midden van Jeremia: de dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Ze hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: leer de Heer kennen. Want iedereen van groot tot klein kent mij dan al, spreekt de Heer. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Hier horen we voor het eerst een belofte van een nieuwe gezindheid. God zal ervoor zorgen dat het hart van zijn volk zal veranderen. De richteren hebben er niet voor kunnen zorgen dat het volk van harte God ging dienen. De koningen evenmin. Integendeel, ze gaven vaak zelf het verkeerde voorbeeld. De profeten waarschuwden keer op keer, maar ook dat had niet het gewenste effect. Wat nodig is een verandering van de mensen zelf, een nieuwe gezindheid, een nieuw hart. In deze belofte horen we een echo van de bekende woorden uit Deuteronomium. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. Dit is wat God al vanaf het begin bedoeld heeft. Maar dit zal pas kunnen gebeuren als de mensen zelf veranderd zijn. En als we de Bijbel doorlezen, dan wordt duidelijk dat precies dit is wat de Bijbel bedoelt met de Heilige Geest. Het is deze Heilige Geest die ervoor zorgt dat mensen een nieuwe gezindheid krijgen. Door de profeten op chronologische volgorde te lezen, zien we dat er een lijn in zit. We zien dat de profeten steeds meer uitzien naar een tijd waarin de heidenen met het volk Israël God zullen gaan dienen. Ook zien we dat steeds duidelijker de verwachting van de Messias ontstaat. Ook wordt steeds duidelijker dat de mensen God niet uit zichzelf van harte zullen gaan dienen, maar dat het hiervoor nodig is dat de mensen een geheel nieuwe gezindheid krijgen. Deze boodschap staat zelfs centraal in het midden van Jeremia. Jeremia is ook de schrijver van het boek Klaagliederen. Die willen we gaan bespreken in het volgende podcast. En dan zullen we zien dat bij Klaagliederen, net als bij Jeremia, de kernboodschap precies in het midden van het boek staat. Daarna gaan we weer verder met de profeten. Hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Abonneer je op deze podcast, zodat je op de hoogte wordt gehouden van de volgende aflevering. En het wordt zeer op prijs gesteld als je een review achterlaat. Ben je positief over deze podcastserie? Deel het dan op je sociale media. Als je meer wilt weten over de spreker, bezoek dan de website christenvandaag.nl. Daar vind je ook een contactformulier waarop je je vragen en opmerkingen kwijt kunt.